Mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. U mag weer plaatsnemen. U allen deze middag welkom in de rouwdienst, voorafgaand aan de begrafenis van Danker Peeman. Wij geven u het woord aan dominee Procé.
Geliefde aanwezigen, laten wij met elkaar lezen uit het woord van de Heere, uit Hebreeën hoofdstuk 9. Ik noem u Hebreeën hoofdstuk 9. En dan lezen wij in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. In hoofdstuk 9 en we beginnen bij vers 11. En we lezen door tot en met het einde vers 28. Vers 11 van Hebreeën 9. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe besprengende de onreinen hen heiligt tot de reinheid des vleeses. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten door de dienst van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons, nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester, alle jaar in het heiligdom ingaand met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offerande. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Laten wij bidden. O Heere, in deze ogenblikken naderen wij tot U met deze diep bedroefde familie, omdat U een innig geliefde uit hun midden hebt weggenomen. En wij dragen U dan in het bijzonder de weduwe kommertje op. En wij vragen U, Heere, of U haar wil versterken, vertroosten en haar genadig wil zijn. We denken ook aan al de kinderen. En in het bijzonder denken wij ook aan Leo, die wegens overspanning en moeite hier niet aanwezig kon zijn, maar wel thuis met ons verbonden is en nu ook met ons meebidt. Gedenk Leo in deze teleurstelling, bovenop de andere moeite die hij al heeft. Versterk hem. Heere, we bidden U voor al de geliefden die hier zijn. We denken aan het ouderlijk gezin van Peeman. En U weet dat de dood daar al eerder zijn intrede gedaan heeft. En nu is weer een geliefde broer weggenomen. Heere, wij staan hier bij de dood. En toch moet hier het leven verkondigd worden. Omdat u de vorst van het leven bent. Het is door onze zonde, door onze overtredingen, dat de dood zijn intrede gedaan heeft. En omdat wij allen gevallen kinderen van Adam zijn, we hebben allemaal tegen u gerebelleerd. En daarom is het de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Heere, laten we daarbij bepaald mogen worden ook in deze dienst. Wilt u met uw Heilige Geest het woord dat we willen overdenken toepassen aan onze harten? Laat uw woord tot bekering mogen leiden. Laat uw woord ons mogen aangrijpen, Heere, met uw onwederstandelijke kracht. En laat uw woord tot zegen mogen zijn, tot vertroosting en tot vermaning van uw kinderen en tot bekering van hen die zonder u menen te kunnen leven. Heere, wij staan hier voor de uiterste grens in dit leven. Maar we weten dat hierna is ook een ander bestaan. Want wij hebben allemaal een onsterfelijke ziel. En daarom hebben wij het zo nodig dat onze zielen gered worden. Door u, o Heere Jezus. En daarom bent u de dood ingegaan. Opdat u de macht van de zonde teniet zou doen. Opdat u een volkomen voldoening zou geven aan uw Vader. Geef, Heere, dat u centraal mag staan in deze dienst. Want wij willen het hier uiteindelijk ook niet hebben over Danker Peeman. Maar we willen het vooral hebben over u, Heere, Heilige God. Vertroost ons. Wees uit genade in ons midden. We belijden u dat wij alles verzondigd hebben. Dat wij ook geen rechten hebben. En dat had Danker Peeman ook beleden. Een rechteloze te zijn in zichzelf. Maar nu is er voor rechtelozen nog genade te verkrijgen. Bij u, Heere, de vorst van het leven. Gedenk ons zo in uw genade. En zo willen wij u ook danken voor alles wat Danker voor ons heeft betekend. Velen van ons, zoals we hier zijn, hadden een persoonlijke band met hem. Dank u, Heere, voor wie hij was. Als mens, vriendelijk en belangstellend en hartelijk. Maar Heer, uiteindelijk hebben wij allemaal u nodig. Heere, wees dan zo in ons midden, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Zegen hen die thuis met ons meeluisteren. Laat alles mogen plaatsvinden in goede orde. Om Christus wil. Amen. Geliefden, wij zijn hier bijeen in de rouwdienst van Danker Peeman. En we willen de bedroefde familie ook van deze zijde van harte condoleren. Zuster Peeman, kommertje, de Heere zij u goed en nabij in dit ontzaglijk verlies waarvan u wist dat het zou komen. Maar dat u niet gedacht had dat het nog zo snel zou komen. En dan denken we aan de kinderen, aan Gerard en Angelique, aan Siska en Jan. We denken aan Gerda, maar we denken ook aan Leo, die nu met ons meeluistert. en vanwege zijn gezondheid hier niet kon zijn tot zijn spijt. We denken aan de kleinkinderen, de broers en zusters die hun leven lang aan danker verbonden waren. We denken aan de kleinkinderen, de neven, de nichten, de verdere familie, vrienden, gemeente. Danker Peeman is bijna 73 jaar geworden. Hij heeft een arbeidzaam leven gekend. De Heer heeft hem gezegend met een liefhebbende vrouw en met kinderen en kleinkinderen. In alle eenvoud en in alle trouw heeft hij bijna 40 jaar gewerkt voor de firma Esselink, zoals hij dat noemde. En dat heeft hij met zijn vreugde gedaan. In feite heeft hij wel langer dan 40 jaar gewerkt. Omdat in de tijd dat hij nog boer was, hielp hij ook al met het lossen. En zo werkte hij eigenlijk zijn leven lang in dit bedrijf. Hij kon vervroegd met pensioen gaan, dat heeft hij gedaan. En het duurde niet lang of een ziekte openbaarde zich. En hij moest behandeld worden. Het was een ernstige behandeling. Hij en zijn vrouw hebben het ook gezien als genade van de Heere dat hij gespaard werd. En de herstel vond plaats. Maar de zwakte bleef. En uiteindelijk, na jaren, zette de ziekte toch door. Nieuwe behandelingen waren nodig tot afgelopen zomer. De artsen zeiden, wij kunnen niets meer voor u doen. En toen aanvankelijk leek het nog wat beter te gaan. En Danker en Kommertje zeiden, ja, dat komt ook door de bestralingen. Dat de effect daarvan komt nu openbaar. Maar na een tijd van schijnbaar herstel had hij toch meer en meer zuurstof nodig. En afgelopen zaterdag waren Danker en Kommertje nog samen weg geweest bij hun kinderen in Brabant. En 's nachts werd hij plotseling niet goed. En zo is hij afgelopen zondagmorgen, zo ruim 11 uur. Heen gegaan. Danker Peeman is niet meer hier bij ons. Hij is de eeuwigheid ingegaan. Met ontroering zijn wij hier samen. We hadden het ook niet zo snel verwacht. Maar God vergist zich niet. En zo zien we ook weer de woorden bewaarheid. Uit Hebreeën 9, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ja, wij staan hier rondom een doodskist. En zo zien wij allemaal de ernst van het leven, wie we ook zijn. Of we nou naar de kerk gaan of niet naar de kerk gaan. Of we nou opgevoed zijn in de waarheid of niet. Om wat voor reden we hier samen zijn. We zien allemaal de ernst van het leven. En het grijpt ons aan. En we weten dat over zoveel jaar er niemand van ons hier nog zal zijn. En dat wij allemaal dezezelfde weg zullen moeten gaan. Romeinen 5 vers 12 vertelt ons hoe het komt dat wij moeten sterven. Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen. En door de zonde is de dood gekomen. En nu is de dood doorgegaan tot alle mensen. Want de mens in waarde, hij blijft niet. Naakt zijn wij voortgekomen uit de moederschoot. En naakt zullen we ook dit leven verlaten. Een doodshemd heeft geen zakken. We kunnen niets meenemen. Lazarus kon niets meenemen. En de rijke man kon ook niets meenemen. De mens in waarde blijft niet. Als een weversspoel, zo gaan onze dagen heen, zo snel. Of als een gedachte gaan onze dagen, als een vallend blad, als het gras dat op het veld bloeit en de wind gaat daarover en ze is niet meer. Men kent en vindt haar standplaats niet meer. En geliefden, dit is de weg die wij allemaal zullen gaan. Soms kunnen we een afspraak afzeggen. Maar God heeft het bepaald voor u en voor mij. Dat er voor ons een afspraak ligt met de dood. En die afspraak zullen wij niet kunnen afzeggen. En dan zal het van ons ook gelden, het refrein, wat heel de mensheid heeft doorgeklonken. En hij stierf. En nu leert Gods woord ons dat dat niet het einde is. Want na de dood komt het oordeel. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat oordeel is in de eerste plaats persoonlijk. Wanneer wij dit leven verlaten, dan komen wij daar waar wij thuis horen. En als we nou bij de Here thuis horen, dan komen wij bij Hem in zijn heilige tegenwoordigheid. En als wij bij de goddelozen horen, omdat wij zonder God geleefd hebben en hem niet hebben lief gehad en hem niet de eer hebben gegeven, dan komen wij bij die mensen. Dan komen wij bij de goddelozen. Het is in de eerste plaats dat oordeel, het is persoonlijk. En dan bij de opstanding van de doden op de jongste dag. Dan wordt er een officiële openbare scheiding gemaakt. Tussen allen die de Heer hebben lief gehad. En allen die hem niet hebben lief gehad. En daarom is dit woord heel ontdekkend. Hier worden wij wakker geschud. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En of u het nou gelooft of niet. Gods woord is waar. Het is het onfeilbaar woord van God wat op 1000 maal bevestigd is. In de wereldgeschiedenis, in de geschiedenis van de kerk en in het persoonlijk leven van een mens. Gods woord, dat zichzelf voortdurend bevestigt, bestaat tot in eeuwigheid. Hemel en aarde zullen vergaan, maar Gods woord zal nimmer vergaan. En daarom is dit woord ontdekkend voor ons en het schudt ons wakker. En zo is dit woord ook voor ons verootmoedigend. Want hoe komt het dat God deze afspraak gemaakt heeft? Omdat wij zondigen. Daar ligt het op vast. Of hebt u geen zonde? Hebt u nooit iets verkeerds gedaan? Is er een dag in uw leven geweest waarop u nog nooit iets verkeerds gedaan hebt? In de gedachten. En als er nou een boef is en die doet rare dingen, hij moet toch zijn straf krijgen. Anders is het toch niet eerlijk. En wij dan? Als iemand u onrecht aandoet, dan moet er toch recht gedaan worden. Geliefden, wij doen onrecht aan God. En daarom moet er recht gedaan worden. Dat is onontkoombaar. En daarom is dit woord ook waarschuwend. ten gevolge van onze zonde. Is het ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En er staat in het Grieks voor het woord oordeel een woord wat u allemaal kent. Dat is het woord crisis. Nou, als er een crisis is, dan schrikken we even. We denken vooral in economisch opzicht. Maar dat betekent het hier natuurlijk niet. Crisis, dat betekent dat wordt er gesneden vanuit het Griekse woord. Er wordt iets afgesneden. Een mens wordt uit het leven afgesneden. Dat woord crisis, dat wijst op scheiding. Er is nou een scheiding gekomen. Waarvan u wist, het komt. Maar u had gehoopt niet zo snel. Maar die scheiding is er. Dat woord crisis, dat betekent een oordeel uitspreken. Het betekent in het gericht komen. Er wordt gericht. Er vindt een gerechtelijke vonnis plaats. Dan gaat de Heer ons leven wegen. En geliefden, we voelen het allemaal aan. Tenminste als we ons geweten niet vermoord en versmoord hebben. Zelfs de heidenen weten dat na dit leven komt het oordeel. De Joden wisten dat ook, maar de Joden hadden gezegd, ja, dat oordeel, dat zal zijn, dan gaat God wegen onze slechte daden en onze goede daden. En dan gaat de Heere wegen, als er meer goede daden zijn, dan komt het goed. Zo hebben de Joden ervan gemaakt. Dat zeggen de heidenen in wezen ook. Maar dat leert Gods woord ons niet. En daarom hebben Johannes de Doper en de Heere Jezus anders gepreekt met al de profeten en al de apostelen. Ze hebben gepreekt dat er ontkoming is aan het gericht. Niet door ons. Want zelfs onze beste werken zijn met zonden bevlekt. Nee, er is ontkoming aan het gericht door vergeving van zonden. Doordat God genade geeft. Dat is het woord. Genade. En dat zelfs voor de voornaamste der zondaren. En wie ontvangen die genade? Zij die hem hebben leren volgen. Zij die hem hebben leren geloven. Die hun leven hebben leren neerleggen aan zijn voeten. Die hun schuld hebben toegeëigend. Die beseffen dat ze niet voor God kunnen bestaan. Dat ze geen recht hebben op ontferming. En toch roepen tot deze barmhartige hoge priester. Zij ontvangen vergeving van zonden door het geloof. Zij ontvangen de zaligheid. En zo is de crisis waar onze tekst over spreekt, dat oordeel, dat is een scheiding tussen hen die deel gekregen hebben aan zijn verzoening en hen die de Heere Jezus voorbij geleefd hebben. Zo komt er bij de dood een scheiding tussen zondaren en rechtvaardigen. Hier groeien ze tezamen op, maar dan is er een scheiding. Ze zullen nooit meer met elkaar te maken hebben. Maar er is vooral een scheiding bij de dood. Tussen een genadige God en zondaren die niet voor hem wilden leven. En dat wijst ons op de werkelijkheid van de hel en de hemel. De hel, plaats van buitenste duisternis. Waarom is die er? Dat is het gevolg. Dat is het loon. Dat heeft een mens verdiend. Hij heeft God, de schepper, die hemel en aarde geschapen heeft. En al de dieren, al de planten. Die uw leven en uw lichaam onderhoudt. Die u vandaag nog te eten heeft gegeven. Die u gezondheid geeft na ziekte. Die u gedragen heeft uw leven lang. En u hebt hem niet willen liefhebben. Dat is toch schandelijk. Dan zullen we ook in ons sterven daar komen, waar we in feite heel ons leven voor geleefd hebben. We wilden hem niet, dan zullen we hem ook niet ontvangen. En de hemel, dat is voor hen die zuchten, die opzien tot de Heere, die geen gerechtigheid in zichzelf kunnen vinden, die het leven zoeken buiten zichzelf, die maar één verwachting, één hoop hebben. Zij hoopten op de levende God. Zij zullen hun wens verkrijgen. God kent hen, die tegen hoop, op hem vertrouwd hebben. Steeds weer tot hem kwamen. En daarom wijst deze tekst ons op de noodzaak van de Heere Jezus Christus. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het wijst ons op Christus en daar gaat er ook in dit hele gedeelte over uit Hebreeën 9. Want waarom is de Heere Jezus gekomen? U weet dat toch. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En daarvoor heeft de Heer Jezus 3 verschijningen gekend. En die worden hier allemaal genoemd. 3 verschijningen. In vers 26, daar leest u het. Dat hij is eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard. Om de zonde teniet te doen. Door zijn zelfs offeranden. Eenmaal in de volleinding der eeuwen. Wat is dat, die volleinding der eeuwen? Dat is de volheid des tijds. Dat is de eerste komst van de Heere Jezus. Toen hij in de volheid des tijds kwam. De middelaar van God gezonden om het offer te brengen. Waar heel de rituelen van het Oude Testament naar uitgezien hebben. De hoge priester kwam. Eenmaal in de volleinding der eeuwen, de volheid des tijds, om de zonde teniet te doen. Om eens en voor altijd een volkomen afdoend offer te brengen. Daarvoor is de Heere Jezus in die crisis gegaan. Hij werd afgesneden van zijn vader. Hij werd afgescheiden van zijn God. Hij was alleen in die buitenste duisternis. Daar heeft hij plaatsvervangend de straf gedragen. Hij heeft het gedaan in de volheid des tijds. En na zijn opstanding, welk tijd brak dan aan? De laatste der dagen. Wij leven in het laatste der dagen. Die hebben dan wel 2000 jaar geduurd. Maar het zijn wel de laatste der dagen. Hierna is er niets meer wanneer de Heer Jezus terugkomt. Zijn eerste verschijning op aarde om te lijden. Zijn tweede verschijning wat nodig is tot de zaligheid, leest u in vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. De Heere Jezus is nu daar in de hemel. En waarom is hij daar? Hij is een voorspraak. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. Hij leeft altijd om voor hen te bidden die door hem tot God gaan. Hij is daar als de middelaar om voorbeden te doen. Om de vrucht van zijn offer te verkrijgen. Zo is hij als de enige hoge priester de hemel ingegaan. Dat was de tweede verschijning. En de derde verschijning is vers 28. Alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Straks komt de Heer Jezus terug. En dan zal hij gezien worden door allen die hem verwachten. En het zal tot hun zaligheid zijn. Dat is de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En daarom als we nu deze versen bezien, dan zien we een vergelijking. In feite gaat het hier om de verkondiging van de Heere Jezus Christus. Zelfs wanneer de werkelijkheid van de dood aangewezen wordt. Want als u meegelezen hebt, in vers 27 en 28, er is een vergelijking. En gelijk het de mensen gezet is. Alzo ook Christus. En er staat er gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde. En de mens moet sterven, de Heere Jezus geofferd zijnde. We zien een parallelie in deze tekst. Want Paulus legt het uit in 2 Korinthe 5, vers 21. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat zij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dan zien we het wonder van de plaatsvervanging. En weet u waar u dat zo duidelijk ziet? Op Golgotha. De plaatsvervanging. Christus in de plaats van een zondaar. Want de Romeinen hadden daar 3 kruispalen staan. Want er zouden 3 criminelen ter dood veroordeeld worden. 2 moordenaars. En er zou ook een berucht crimineel, Barabbas. Die zouden daar gekruisigd worden. En die 2 moordenaars werden inderdaad gekruisigd. Maar Barabbas, daar gebeurde iets anders mee. De gevangenisdeur ging open. Hij mocht naar huis en een ander nam zijn plaats, de Heere Jezus Christus. En daar ziet u het wonder van de plaatsvervanging. Daar hadden u en ik moeten hangen, gemeente, geliefden. En zo is Christus gekomen, hij onschuldig, hij gestraft op dat zijn volk vrijuit mocht gaan. En zo ziet u toch hoe noodzakelijk deze Christus voor u is. En dan ziet u toch hoe heerlijk en hoe aanbiddenswaardig en hoe schoon deze Christus is, die zijn ziel wilde stellen als een losprijs voor velen. En daarom is deze tekst niet anders dan een oproep om op de Heere Jezus te zien, de overste leidsman en volleindige des geloofs. Heel de Hebreeënbrief wil ons wijzen op die ware hoge priester Christus, opdat we getrokken worden om op hem te zien. En er staat er ook dat hij veler zonden wegnemen zal. Veler zonden. Wat zijn dat? Het zijn van alle uitverkorenen. Al de uitverkorenen zijn in hem begrepen. Maar wij weten niet wie die uitverkorenen zijn. Daarom mag het tot troost zijn dat Gods werk doorgaat, ongeacht wat de mensen doet. Maar wij weten niet wie de uitverkorenen zijn. En daar mag je ook zeggen dat de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft, de vele zonden weggenomen heeft van alle gelovigen. Gerechtvaardigd door het geloof. Of van allen die tot hem vluchten. Die geen ander toevlucht hadden dan de Heer Jezus Christus, die de dood in zichzelf zagen. En zien dat er een overvloed van genade ligt in hem, buiten onszelf. Ja, de Heer Jezus is gekomen, zelfs voor de voornaamste der zondaren. De voornaamste der zonden. U weet toch van Manasse? En u weet toch van Maria Magdalena? En u weet toch van die mannen van Jeruzalem die de Heer Jezus letterlijk aan het kruis geslagen hadden. En daar moesten de discipelen eerst naartoe. Naar de zondaren in Jeruzalem. En daar wordt u geroepen. Nou, dan kunt u er ook bij. Als zij die de Heer Jezus gekruisigd hebben, genodigd worden om verzoening te ontvangen, dan kan het ook voor u. Niet waar? Dan nodigt de Heere u ook op deze dag. En daarom mag in deze rouwdienst het leven gepreekt worden. Voor wie? Voor wie? Vers 28, die hem verwachten tot zaligheid. Hebt u nog verwachting? Ziet u uit naar God? Kunt u niet meer verder leven zonder God? Ziet u hier de ernst waar het op uitloopt voor u en voor mij? O, laat het toch verwachting zijn op deze God die u nodigt, die u roept, die u beveelt om in hem te geloven. Want het evangelie moet gepreekt worden, zijn onze Dordtse leerregels, met bevel van geloof en bekering. Ja, maar daar kan ik niet bij. Want ik kan mezelf dat geloof niet geven. En hoe kan ik me bekeren? Ik zit zo vast in de zonde. Er zijn zoveel machten die mij vandaan trekken. Dat weet de Heere nog veel beter dan u. En daarom is de Heere Jezus nu aan de rechterhand van de Vader. Handelingen 5 vers 31. Om bekering tot God te geven. En om vergeving van zonden te schenken. Het is een eis en het is een geschenk. En het is bij die God te krijgen, die God die het gezegd heeft, zoekt en ge zult vinden. Die God die gezegd heeft, roep mij aan ten dagen der benauwdheid. Ik zal er u uithelpen, gij zult mij eren. En zo doet God het, niet om ons, niet om uwentwil, maar om de eer van mijn grote naam, tot de verheerlijking van zijn Zoon, wil deze God nog zondaren zalig maken. En daarom, als u nou nog zonder de Heer Jezus leeft, en u weet dat heel goed, misschien gaat u niet meer naar de kerk. Waarom toch? Waarom toch? Heeft hij u ooit onrecht gedaan? Heeft hij ooit iets tegen u gedaan? Misschien waren er tegenslagen. Maar soms hebben we dat ook nodig. Nodig. Heeft hij u ooit kwaad gedaan? Zie toch hem strijden aan het kruis om voor u behoud mogelijk te maken. U gaat toch niet de springader van het leven verachten. En u gaat toch geen gebroken bakken uzelf uithouden in deze wereld wat geen water kan bevatten. Waarom zo dwaas? Terwijl het leven u verkondigd wordt. O, buig dan toch uw knieën. En belijd al uw zonden voor hem. En bekeer u en verander uw wegen. Hoe graag had danker Peeman dat niet gezien. Bij al zijn geliefden. En wanneer u misschien bang bent, ja. Maar het zal toch niet voor mij zijn. Het is een geschonken zaak, dominee. Jazeker. Gelukkig wel, anders kwam er geen mens behouden. Maar wie zegt u dat het niet voor u is? Zegt God dat? Daar hebt u de Heere nooit horen zeggen. De duivel zegt het wel. En hij liegt altijd. U mag afzien van uzelf. En u mag opzien tot die borg en ga maar naast blinde Bartimeus bidden. Gij zonen Davids, ontferm u over mij. En als er dan binnenpraters en buitenpraters zijn, dan gaat u maar harder bidden. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En u die de Heere kent, o zoek hem om hem al meer te kennen. Opdat wanneer de woorden vervuld worden, dat u weggaat uit dit leven. Ja, dat het voor u gezet zal zijn om te sterven. En daarna de crisis, daarna de afsnijding, de afscheiding, het oordeel, dan mag het voor u gelden. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Het geloof behouden. Voor mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere in die dag zal geven en aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Zullen wij danken? Heilige God, zo naderen wij tot u. U dankend voor uw woord. Want uw woord is de waarheid. Uw woord werpt licht. Zelfs in een rouwdienst. Omdat u, Heere Jezus, de dood hebt overwonnen. Omdat u opgestaan bent uit het graf. Daarom zijn wij geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, maar daarom is uw woord de waarheid, omdat u, Heere Jezus, de waarheid bent. En wij zullen allemaal met u te maken krijgen. Heere, schenk ons een wijs hart, dat wij u zullen aanroepen. Het leven bij u zullen zoeken. Geef dat er vrucht mag zijn van dit plotseling heengaan. Geestelijk vrucht onder ons, onder de geliefden. Versterk Kommertje en haar kinderen wanneer ze straks om het graf moeten staan. Versterk de rouwdragende familie Peeman. En wees in ons midden, Heere, laat ook het weer door uw genade toelaten. Dat we daar nog enkele woorden mogen spreken. Laat alles in goede orde mogen verlopen. Om Christus wil. Amen.
Er zullen nu woorden worden gesproken door de dochters Siska en Gerda.
Pa is geboren op 25 februari 1943 in het gezin van Willem Peeman. Hij was de derde in het gezin. Hij groeide op in een fijn gezin waar men wel van aanpakken wist. Al vroeg moesten ze meehelpen op het land. School heeft Pa niet veel gezien. In 1953 kwam de ramp en was de familie geëvacueerd naar Utrecht, waar ze toch fijne herinneringen aan hebben gehad. In zijn diensttijd heeft pa in Duitsland gezeten, waar hij ook een mooie tijd heeft gehad. Hij kreeg verkering met ma. In 1967 zijn ze getrouwd. Kort daarna werd hun eerste kindje geboren, wat helaas niet leefde en waar pa het heel moeilijk mee had. Daarna zijn ze verblijd met 3 gezonde kinderen. Pa werkte altijd hard. Eerst op het land en later bij Esseling Bouwmaterialen, waar hij bijna 40 jaar met veel plezier heeft gewerkt. Hij had een hele goede band met de familie van Dieren. Wij, Gerard, Gerda en ik, kunnen ons niet herinneren dat pa ooit kwaad op ons was. Hij vermaande ons liever in liefde als met de harde hand en al was dat ook met weinig woorden. Hij was trots op zijn gezin, ook al sprak hij dat niet uit. Je hoeft niet alles te zeggen, zei hij dan, je weet het toch wel. Zijn kleinkinderen betekenden veel voor hem. Hij was altijd belangstellend en in voor een grapje. Toen kwam in juni 2011 het bericht dat pa ziek was, wat heel zwaar viel. Wat was hij blij dat er een behandeling mogelijk was en hij was dankbaar voor iedere dag. Nadat we in augustus het bericht kregen dat hij uitbehandeld was, wist pa dat het niet lang meer zou duren, al sprak hij er niet veel over. In de jaren dat hij ziek was, is hij verschillende keren opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar klagen deed hij niet. En als je vroeg hoe gaat het, ging het altijd goed. En hij was blij met ieder bezoekje, iedere kaart en ieder telefoontje. Nu is toch onverwachts het einde gekomen. We zijn dankbaar dat hij geen echt ziekbed heeft gehad. En hoe bescheiden hij over zijn ziekte sprak, zo was het ook met zijn geestelijk leven. Hij was er veel mee bezig in zichzelf en we leggen het in Gods hand. Namens moeder, kinderen en kleinkinderen willen wij iedereen bedanken voor de vele bezoeken, kaarten en steunbetuigingen en gebeden tijdens zijn ziekte. Maar ook in deze week na het overlijden en uw aanwezigheid bij deze begrafenis van mijn man, onze vader en opa. Het heeft ons heel goed gedaan. Onze dank gaat uit naar huisartsenpraktijk Westplaat, dokter Bruggeman, artsen en verplegend personeel in Rotterdam en Dirksland, dominee en kerkenraad voor de bezoeken en voor het leiden van deze rouwdienst. Broeder De Bakker en broeder Talen voor hun vele bezoeken. Begrafenisonderneming Jan van der Slik voor de hulp thuis en bij deze uitvaart. We willen ma bedanken voor de liefdevolle verzorging van pa. Bovenal danken wij God voor het leven van Danker Peeman, dat hij onze vader mocht zijn. We gaan nu onze vader begraven. En dan zijn wij alleen nog de herinneringen aan een lieve man, vader en opa. Moeder moet alleen verder, wat niet makkelijk zal zijn. We willen elkaar toewensen, wat in Psalm 27 vers 14 staat. Wacht op de Heere, zijt sterk en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Kommetje, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en belangstellenden, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrederust te Middelharnis. Wij vragen u, nadat Danker door het gezin zal zijn uitgedragen, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, naar de eigen auto lopend aan te sluiten. Voor wie dat niet gaat, die kan met eigen vervoer achteraan de stoet aansluiten. De afstand naar de begraafplaats is ± 1,3 kilometer. De woorden die op de begraafplaats gesproken worden, kunnen hier in de kerk worden meebeluisterd. Nog een vriendelijk verzoek dat u naar en van de begraafplaats uit eerbied voor de overledene Danker Peeman stilte in acht wilt nemen. Wij vragen nu degene die uitleiden hier vooraan plaats te nemen. Komt hij en de overige gezinsleden gelijktijdig met het uitleiden te volgen. De andere familieleden en aanwezigen vragen wij te wachten tot nadere mededelingen. U allen, zover het mogelijk is, wederom te gestaan. Dan de volgorde naar de begraafplaats. Allereerst mevrouw Peeman Tanis met Wim. Daarna de heer J.W. Peeman, de heer en mevrouw Peeman Huizer, de heer en mevrouw Peeman van der Laan en de heer en mevrouw De Waard Peeman. De heer en mevrouw van der Wende de Ruiter, de heer en mevrouw Bakker van der Wende en de heer en mevrouw van der Wende Bot. Daarna dominee Procé en kerkenraad en broeder Talen. de neven en nichten familie Peeman. Daarna de neven en nichten familie Van der Wende. Met misschien de oom van Kommertje. Gelieve ook alle andere aanwezigen, indien het mogelijk is, lopend bij de stoet aan te sluiten. Ga uw gang. Kommertje, kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden, oud-collega's en belangstellenden. Het lichaam van Danker Peeman zal nu aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Mogen wij nu wederom het woord geven aan dominee Procé.
Kommertje, kinderen, kleinkinderen, geliefden. Hier staan wij nu rondom het graf van uw geliefde. danker. Op de rouwkaart had u geschreven op Psalm 39. Het was heel gepast over het hopen op de Heere. En u weet, kommetje, daar hebben we ook vaak over gepraat samen met danker. Over dat hopen op God. Het was steeds goed om met hem te mogen spreken over de belangrijke zaken in het leven. Nooit leidde hij het gesprek af. Altijd was hij gereed om daarover te spreken. En nu is dan het einde gekomen. Het is aangrijpend voor u. Kommetje, u hebt alles gedaan voor uw man. Wat u kon, was ook uw plicht dat te doen. Zo hebt u dat gezien. Maar het was meer dan plicht, het was ook liefde. We willen lezen met elkaar op Psalm 39. Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de mate mijner dagen zij. Dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, ge hebt mijn dagen een handbreed gesteld. En mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers voelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen. En men weet niet wie het na zich nemen zal. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. En stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. En zo leeft het ook. In uw hart, kommetje, dat weet ik. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Dat hebt u ook niet gedaan. En had danker ook niet gedaan. Hij heeft nooit geklaagd, zeiden uw dochters in de kerk. En zo is ook danker ten voeten uitgetekend. Maar dan ook dat woord, en nu wat verwacht ik, o Heere? Wat moeten wij verwachten wanneer we rondom een geopend graf staan? Er is van ons geen verwachting. Van de mens niet. Ook van onze geliefde danker ook niet meer. Maar David zegt, mijn hoop, die is op u, o Heere. En dat is het wat ons troost geeft. Mijn hoop, die is op u. En wat houdt die hoop dan ook in? Wat David daarna zegt, verlos mij van al mijn overtredingen. Daarin ligt de hoop voor een ieder van ons hier, wie u ook bent, waar u ook vandaan gekomen bent. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld door Kommertje en haar kinderen. Maar we staan allemaal voor hetzelfde. Nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Laat dat ook zo mogen gelden voor ons. Wat heeft dit leven ons nog te bieden? Er is alleen maar vaste hoop te vinden in de Heere Jezus Christus. Paulus zegt het in 1 Timotheus 1 vers 1. Jezus Christus, die onze hoop is. En hij kan die hoop zijn, omdat hij het graf heeft overwonnen. De zondebetaling heeft voor die zonde gegeven aan zijn Vader. En daarom is er hoop. Voor mensen die van nature geen hoop hebben, die zichzelf een hopeloos geval noemen, die bestaan er niet voor de Heere. Omdat hij het heeft uitgeroepen, het is volbracht. En daarom ligt er in Christus een toevlucht voor wie u ook bent. Hij nodigt u Hij roept u en hij belooft het, dat die tot hem komt, hij geenszins zal uitwerpen. Geliefde kinderen, laten jullie hoop mogen zijn op die God waarvan je vader graag wilde horen en graag over wilde spreken. En kom het je in de toekomst, wanneer alles anders wordt, een grote verandering, laat dagelijks je hoop mogen zijn van die God. We willen ook hier aan het graf het geloof belijden. Hoe gepast is het om ook hier te belijden en aan ieder spreken met mij in zijn hart of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden. O Heere, zo mogen wij hier niet eindigen in de overledene. We mogen ook niet eindigen met het graf en met de dood. Heere, ook hier moeten wij eindigen in U, die ten derde dagen bent opgestaan van de doden, die de macht van het graf hebt overwonnen, die al deze graven straks zal gebieden om zich te openen, en al deze overledenen zullen tevoorschijn komen. Heere, wij belijden en geloven de vergeving der zonden, en daarom mogen we ook belijden het geloof in het eeuwige leven. Heer, het is alles bij U te verkrijgen voor de voornaamste der zondaren. Geef, Heere, dat Uw Geest deze waarheden ons zal toepassen. Geef, Heere, dat er zullen zijn die niet meer zo verder kunnen leven zoals ze het gedaan hebben, maar die God nodig hebben, die om God verlegen worden. Heere, wil troost geven aan Kommertje. Dank U voor alles wat zij steeds voor Danker mocht betekenen de laatste jaren, maar heel haar leven. Zegen haar met die enige troost in leven en in sterven. Heere, zegen de kinderen, de kleinkinderen, met Uw genade. Heere, verheerlijk Uw naam in ons aller leven, doordat wij op U zien. Hoor ons uit genade. Amen.
Mogen wij vanaf deze plaats de medewerker van de begraafplaats, de hulpdragers en onze medewerker Robert-Jan Bakker bedanken voor de medewerking deze middag verleend. Dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de kerk, waar allereerst broeder Talen deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met een woord van schriftlezing
en gebed. Daarna is er gelegenheid, en u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren, of kunt u weer van de familie afscheid nemen. Daarna zal u al een koffie, thee of wat anders worden aangeboden. Het is nu de bedoeling dat kommetje, de kinderen en kleinkinderen en de naaste familie als laatste bij het geopende graf van hun geliefde danker afscheid nemen. Mogen wij nu de overige familieleden en aanwezigen verzoeken ons te volgen. Er is nog een keer gelegenheid, en u dat wilt hier langs het geopende graf te gaan.
Geliefden, we willen met u deze droeve plechtigheid afsluiten met schriftlezing en gebed. En we hadden gedacht dat te doen aan de hand van Psalm 61, waarin David zijn toevlucht neemt tot de Heere. En dat is nu voor ons allen het beste plekje. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginat. O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed. Van de einden des lands roep ik, als mijn hart overstelpt is. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Want gij zijt mij een toevlucht geweest, een sterke toren voor de vijand. Ik zal in uw hut verkeren in eeuwigheden. Ik zal mijn toevlucht nemen in het verborgene, uw vleugelen, Sela. Want gij, o God, hebt gehoord naar mijn geloften. Gij hebt mij gegeven de erfenis dergenen die uw naam vrezen. Gij zult dagen tot des koningsdagen toedoen. Zijn jaren zullen zijn als van geslacht tot geslacht. Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht zitten. Bereid goedertierenheid en waarheid, dat ze hem behoeden. Zo zal ik uw naam psalm zingen in eeuwigheid, opdat ik mijn geloften betale, dag bij dag. Tot zover mag ik u volgen in dankgebed. Almachtig en drieënig opperwezen, Heer in de hemel, tot u komen we aan het einde van deze droeve plechtigheid in het gebed. Heer, en u die alwetend bent en alles bestuurt en regeert, u weet waar wij geweest zijn, Heere. Wij zijn geweest allen op de begraafplaats. En daar hebben we het gezien, dat de dood en het graf nimmer zullen zeggen het is genoeg. En als er nu indrukken waren, Heere, als er nu een kneepje gevoeld is in ons binnenste, dat dan toch niet dat gelijk weg zou zijn, maar dat we dat toch ter harte zouden nemen, Heere. Want wat dat was u, die klopte op de deur van ons hart, dat het toch niet zal zijn bij ons, als bij die steen en die vijver, even een rimpeling van het water, en daarna alles weer glad. Heere God, geef dat die indrukken met ons meegaan. Gedenk in het bijzonder ook aan alle jongeren, maar ook aan de ouderen. Zie in uw gunst nog op ons neder. Heere God, wees in het bijzonder met haar die weduwe geworden is. Och, haar kinderen en haar kleinkinderen zullen om haar heen staan en de verdere familie. Maar als het nu eens eenzaam is en alleen, wilt u dan bij haar zijn? Wilt u haar gedenken in uw trouw en in uw goedheid? Wees met de kinderen en de kleinkinderen en de verdere familie. Ja, wees met ons allen. U hebt in ons aller leven weer gesproken, Heere, dat het nog vrucht mag dragen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Want het is nog genadetijd En dat het nu in die genadetijd nog vindenstijd mag worden, Heere. Wat zou dat groot zijn. Wees zo met ons allen in uw gunst, ook als we weer van hier gaan. Behoed en bewaar ons nog op al onze wegen. Heer, en dan danken we u dat de weersgesteldheid zo was, dat alles nog met stichting en orde kon geschieden. We zeggen uw naam daar dank voor. Wees met ons in het verdere. Zie in uw gunst op ons neder. En behoed en bewaar ons, Heere. Maar bewaar ons toch bovenal voor een onverzoend sterven. Om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden, smeken we dat van u. Amen.